De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio iemand met een zeer bijzondere getuigenis, mevrouw Chris Livaars. Hartelijk welkom, dank u wel voor uw komst.
Dank u dat ik hier mag zijn.
Komt u van ver?
Van Paalberingen.
Ja. Dus toch een tijdje onderweg geweest dan?
Ja, het ging wel.
Als ik het goed heb, bent u ook luisteraarster van Radio
Maria? Jawel. Ik luister graag naar zuster Faustina, haar uurtje, het roze hoedje. Ik heb geen diepteslaap na mijn coma. Voor de mis ben ik spijtig genoeg niet tijdig op.
Ja, want inderdaad, u haalt dat al even aan. 30 jaar geleden ondertussen heeft u iets zeer ingrijpend meegemaakt. En u komt daar vandaag over getuigen hoe dat de rest van uw leven eigenlijk heeft beïnvloed.
Ja, ik ben in totaal 180 graden omgekeerd. Wat een beïnvloeding van uw leven. Ik ben dus 30 jaar geleden in 1990 bij een groepsrit van een manegepaard gevallen op een paaszondag. Ik had geen enkele lichaamsbreuk, enkel hersenbloedingen. Ik ben een maand in een vaste diepe coma geweest in het gasthuis. En dan ben je niet meteen wakker. Je hebt nog de subcoma's eer dat je beseft, ik lig in een ziekenhuis, ik heb een accident gedaan. Want na de vaste coma heb je de subcoma's van het lange geheugen, de concentratie, het begrijpen, het korte geheugen. En je in die fases, als dat allemaal maar gedeeltelijk werkt, laat je je leven als een baby. Je beseft niet als je een dokter ziet of je ligt in een ziekenhuisbed. Ik ben in een kliniek. Dat besefte ik allemaal niet. Dus ik besefte ook niet, ik ben veranderd.
En hoe oud was u op het moment van het ongeluk?
28 jaar.
Ja, heel jong.
Ja, dat is 30 jaar geleden, ja. Nu ben ik ouder. Ja, en dat was een paar weken erna dan dat ik besefte van, ik lig in een ziekenhuisbed. Ik heb een accident gedaan. Dat is confronterend geweest. Maar ik was niet opstandig kwaad. Weet u waarom? Omdat vanaf toen besefte ik ook van, ik heb een genadeslag gehad. God heeft in die maand in mij gewerkt, terwijl ik niks heb gedaan. Hij heeft grondig en diep gewerkt. De vreugde opeens instantiment te kennen van een liefde voor mijn God. Dat is niet het woord te uit te drukken. Dat is zo vers, zo nieuw. Dat is alles omverwerpend.
En dat was iets dat u dan eigenlijk heeft ervaren doorheen uw coma? Want de periode daarvoor, toen u een gewoon leven leidde, u werkte, u had een druk sociaal leven, als ik het goed begrepen heb. Dat is dan ook helemaal veranderd door de coma en door de gevolgen daarna.
Ja, ik ben ook gehandicapt lichamelijk. En ik heb dus een hersenletsel, maar dat is altijd een potje van allerlei. Dat zijn onzichtbare handicaps, de zichtbare handicap dan, maar dat is altijd een soepje van allerlei, een hersenletsel.
Om voor de luisteraars toch een beetje duidelijk te hebben wat voor een grote impact dat ongeval op uw leven heeft gehad. Ja. U zegt, ik ben niet opstandig geweest.
Nee.
Maar tegelijkertijd heeft u heel veel moeten afgeven. Ja, kan u een beetje in menselijke wereldse termen uitdrukken hoe uw leven eruit zag voor uw ongeval? En dan daarna, Wat is er gebeurd dan na de coma?
Ja. Voor mijn coma was ik elke avond squashen of dressuur met de paarden of rijden of jumping of in het weekend rengalop. Wat zeg ik? In het weekend de paarden uitrijden, één paard uitrijden. Ik was gelukkig in de bruisende wereld. En na het accident, als je alles moet leren, Nele, logopedie. Je hebt geen kracht in je longen om luid te spreken. Dat was een zacht, feibel stemmetje. Maar enfin, je kon half spreken. Want na een intubatie, na een extubatie, kan je niet direct spreken. Daarom moest ik logopedie volgen, terug leren schrijven, aan het sportraam hangen om mijn spieren terug te stretchen. Ik was 9 centimeter ingekort in mijn benen. De biceps in mijn armen, mijn vingerkootjes, alles was ingekort. Trage revalidatie. En dat valt na het accident, ja, dus valt al die sport weg. Die avonden gevuld met squash en vrienden en iets gaan drinken, valt weg. En Jezus krijgt alle tijd. Ik heb me geworpen op boeken van Jezus en van alle heiligen. Mijn moeder had in Bellenberg, was dat, ben ik 3 weken gebleven na Gasthuisberg. Daar had mijn moeder, die had toen al geestelijke boeken van de heilige Rita en pater Pio. En daar was ik gretig, daar had ik honger naar. En dat was mijn voeding. En dat is nadien, zeg maar, ben ik een boekenwurm geworden. Ja, van Jezus en al wat geestelijk is. En ik heb die squash of de paardrij, ik heb nooit meer teruggegaan naar de manege. Schmofu. Jezus is de volle aandacht van mijn volle dag. Ik ken ook al mijn gebeden van buiten, dus ik kan bidden onder het strijken, onder het beetje bezig zijn, onder het koken. Koken doe ik graag. Onder het afwassen. In de badkamer. Ik kan overal mijn gebedjes doen, omdat ik ze par cœur ken. Heel handig. Ja.
En ik kan mij inbeelden. Ja, u zegt, ik ben dan wakker geworden, geleidelijk aan, terug dingen moeten bijleren. En ik ben dan tot geloof gekomen. God heeft mij omgevormd tijdens mijn coma. Maar was dat dan, als ik het zo scherp mag stellen, was dat voor u dan, u werd wakker en ineens geloofde u dat God bestond?
Nee. Want ik ben niet ineens wakker geworden. Eer dat ik besefte van, ik lig warempel in een ziekenhuisbed. Ik had dat al wekenlang gezien natuurlijk, maar je laat je leven, je bent als een baby, je beseft niet. Je hebt geen notie, je hebt geen denkkracht. Eer dat ik besefte van, oh, God heeft, ik ben veranderd. Ik was ook van persoonlijkheid veranderd. Toen was ik al na de coma en na de subcoma's.
U zegt van persoonlijkheid veranderd.
Ja.
Op welke manier?
Ja, dat is de moeilijkste vraag die je me kan stellen. Ik kan dat niet analytisch formuleren. Als gezond 28 jaar meisje zeg jezelf van, oh, mijn innerlijkste ik, dat kan niemand u afpakken. Nooit. En die coma heeft me dat afgepakt. Ik was niet meer de Christ die ik voor 10 was. Maar je stelt me daar zo'n moeilijke vraag. Ik kan het niet. Het gaat niet, Nele. Ik heb daar daar zijn geen woorden voor.
Het was zo'n diepgaande verandering.
Ja, maar iets dat zich niet concreet laat beschrijven. Dat is iets van u, ik. En ik ben niet van karakter veranderd, hoor. Maar ik ben niet meer ik van Chris van vroeger. Dat is heel raar. Dat is ook een enigma voor mij.
Ja, ja, we gaan het daar dadelijk na de muziek graag een beetje dieper over hebben, eigenlijk over ja. die omvorming die u heeft mogen ervaren.
Ja.
Allemaal aan u. Al wat me bezighoudt, ik breng het hier voor u, Heer, en geef het allemaal aan u. Ik geef het allemaal aan u. Ik geef het allemaal aan u. Al wat me bezighoudt, ik breng het hier voor u, Heer, en geef het allemaal aan u. Geef mij de kracht om los te laten en te vertrouwen op uw plan met mij. Geef mij de kracht om los te laten en te vertrouwen.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Chris Liebaars. Voor degenen die daarnet al konden luisteren, zij heeft iets heel ingrijpend meegemaakt op 28-jarige leeftijd. Intussen is dat 30 jaar geleden. Een ongeval met het paardrijden, waardoor zij een maand lang in een coma heeft gelegen en daar ook blijvend hersenletsel aan heeft overgehouden, dat tot op de dag van vandaag een impact heeft. En ondanks die enorme tegenslag in uw leven, komt u vandaag getuigen over hetgeen God voor u heeft gedaan?
Wel ja. En het is met dankbaarheid jegens onze God dat ik hier bij Radio Maria kom getuigen over hoe grondig en diep en onzichtbaar toch God heeft gewerkt en dat nog steeds doet. En zo doet hij bij ieder van u in het bijzonder, beste luisteraar. Ik geloofde vroeger, jawel, zoals de meeste mensen, denk ik, louter, oppervlakkig. Maar na de coma kan ik mezelf met een groot, duidelijk, wit-zwart verschil vergelijken voor en na het ongeval. Dus niet gelovig of en vurig gelovig. Nu, dat kunnen vergelijken, dat is me zo waardevol. Daar spruit al mijn dankbaarheid uit. Ik ga een voorbeeldje geven. Stel, menige priester in een biechtstoel kan, zo denk ik dan, niet echt verstaan hoe het is om als zoekende een leven als ongelovige te leiden. Een priester kan, als het ware, toch niet begrijpen hoe die biechteling zou komen biechtspreken indien hij gelovig zou geweest zijn. Begrijp me niet verkeerd. Door Gods onuitputtelijke barmhartigheid zal die priester niemand veroordelen. Maar veel priesters hebben een vaak levenslang vaak een priesterroeping gehad en kunnen bij gevolg hun gelovig leven niet meten, niet afwegen, niet, zeg maar, vergelijken met ongelovige zoekende mensen. Ik begrijp de zoekende mens sinds paaszondag 90, want zoals die zoekende mens, zo was ik voor mijn coma. Ik had eenvoudigweg niet de gratuite genade van God, de genade van het geloof, had ik niet. En die zoekende mensen hebben dat niet. Dus, bij gevolg, ik zal nooit nog een vingerwijzing doen naar mensen die zoekende zijn, want ze hebben het niet gekregen van God. Maar wat kunnen we wel doen? We kunnen bidden voor hen dat God hen raakt. Dat God hen die touch geeft. Dat is alles wat we kunnen doen, maar we mogen geen vingerwijzing doen. Het zijn zoekende mensen, zoals ik vroeger zoekend was. Zoals ik gelukkig was in de wereld vroeger. En me graag liet meevoeren met de wereldstroom. Zo ben ik sindsdien gelukkig van binnen. Binnen in mijn hart heb ik de vrede van God. En ik voel dat ik nu reeds deel uitmaak van het eeuwige nu. Vroeger moest je dat maar niet vertellen, hè? Ik begreep dat niet. Echter in de wereld, Nele, ben ik niet echt meer gelukkig. Door de handicap en hersenletsel, weet je wel, de onzichtbare handicaps. Niet echt gelukkig meer. Weet je waarom, Nele? En ik durf hopen dat de luisteraars mij ook geloven. We zijn niet meer echt gelukkig. Niet alleen vanwege die handicap. Maar omdat wij, en de luisteraars hoop ik, met de geest naar omhoog leven en kijken. Ik wens alle luisteraars toe dat zij de innerlijke vrede hebben die ik mag hebben al 30 jaar. Dat is het warme, het ongelooflijke, mooie. Het ongelooflijk mooie en wat mijn diepste geluk uitmaakt. Die genadeslag, weet u wel, omdat heel menselijk te verbeelden, zeg ik het zo, op de weegschaal van hemel en aarde is mijn handicap, jawel, elke ochtend sta ik daarmee op. Die is heel zwaar, die weegt door op de bascule. Maar Nele, die genadeslag op de bascule, die weegt zwaarder door. Daarom ben ik nooit niet kwaad of opstandig geweest. Die genadeslag heeft alles meer dan kan goed gemaakt. Ik ben niet gelukkig in de wereld en met mijn handicap. Maar als ik die genadeslag niet zou gehad hebben, dan zat ik hier niet, Nele. Ja.
Dus u heeft God echt mogen ervaren in het grote leed dat u hier is overvallen.
Ja. En zoals een kindje leert schrijven en spreken en dat met de lach doet. Ik heb dat niet gedaan met de lach, begrijp me niet verkeerd. Maar ik heb dat ook niet gedaan met kwaadheid en met wrok en met opstand. Nee, die genadeslag is overheersend. Die overkoepelt alles. En na de genadeklop, dat wil ik u even mee, de luisteraar even meegeven. Na die genadeklop was ik gelukkig, innerlijke vrede met God, in God, door en met hem. Ik hou van Jezus alsof ik hem 33 jaren echt gekend heb. Zo puur is mijn liefde voor hem. Het tweede is mijn liefde voor de zieltjes van het vage vuur. Dat is zo onaangerept nieuw. En dat is nu 30 jaar geleden, dat blijft nieuw. En het derde punt is de kracht van gebed en de waarde van het lijden. En vooral de kracht van eenheid van gebed. Als we dat met onze menselijke ogen mogen kunnen zien, dan zouden we steil achterover gaan van het wauw-effect. Maar je kan genade niet zien. Maar dat zijn de drie pilaren van mijn genadeslag. Kracht van gebed, de kracht van eenheid van gebed. Daaraan gelinkt de waarde van het lijden, als je dat opoffert met liefde. De tweede pilaar is de liefde voor Jezus, zoals ik verteld heb. En de derde pilaar is bij liefde voor de zieltjes uit de leidende kerk, het vage vuur.
Dat is eigenlijk heel concreet allemaal, hè? Want ja. U zegt het is moeilijk onder woorden te brengen, de genadeslag die ik ervaren heb. Maar anderzijds zijn er voor u wel drie heel concrete punten uitgekomen.
Ja. De kracht van gebed, de eenheid van gebed van mensen en de waarde van het lijden.
Ja.
De waarde van het lijden, Nele. Ik vind dat niemand dat zo mooi uitgedrukt heeft als zuster Faustina zelf. Als prelude in haar gebedje voor In tijd van lijden. Ik citeer haar. Het zijn gedachten van zuster Faustina. O, als de lijdende mens eens zou weten hoe God daarvan houdt, dan zou die mens sterven van vreugde en uitzinnig geluk. Eens zullen wij de waarde van het lijden kennen. Maar dan zijn wij niet langer in staat om te lijden. Ik krijg daar rillingen van, Nele. Het huidige ogenblik is het onze. De waarde van het lijden. Ik zou dat willen uitroepen om het de mensen te laten begrijpen, maar ik begreep het vroeger ook niet. Waarde van gebed, kracht van gebed, waarde van het lijden. Dat is één. Ja, dat is aan elkaar gelinkt.
En dat het gedragen lijden of het lijden dat aanvaard wordt, ook een vorm van gebed is.
Ja, heel zeker het diepste gebed.
Ja. En hoe beleeft u dat persoonlijk? Is dat voor u, u begint de dag misschien met uw lijden van die dag aan God toe te vertrouwen, op te dragen?
Ja, niet in woorden, maar ik doe dat, ja. Er is één meneer hier die bij het roze hoedje op het einde altijd bidt. Alles door en met het Eucharistisch hart van Jezus, alles door en met het smartvol onbevlekt hart van Maria en alles in eenheid met de heilige Jozef. Zo zal ik mijn dag toevertrouwen aan God. Maar ik ben niet blij bij mijn handicap, maar ik moet hem wel elke dag torsen. Maar ik doe het niet met wrok en niet met vloeken, Nele.
Geen bitterheid.
Geen bitterheid. Met de kennis van wat het waard is in Gods naam. Het heeft veel waarde.
In de oren van de wereld denk ik dat het heel controversieel kan overkomen.
Ja,
hè?
Is ook zo, ja. Maar mensen ja, in de entourage... Dat is geen, niet bewonderen, maar ja... sommige mensen zeggen van, je straalt je optimisme uit, je straalt dat uit. Maar dat kan ik toch niet weten of voelen wat zij bedoelen, want ik zie mijn eigen niet. Maar ik ben wel wie ik ben. Ik ben optimistisch, ik ben blij in God, door en met en in een God. En Maria, ben ik blij, optimistisch. Ik ben wie ik ben door die genadeslag.
Ja.
Alles dankzij de genadeslag.
En u spreekt altijd over die genadeslag, dus dat is wel fundamenteel geweest in de verandering in uw innerlijk leven, om zo te zeggen. Maar de weg die u sindsdien met God bent gegaan, hoe is dat zo geëvolueerd doorheen de jaren?
Ja, mooi. Ik heb 2 jaar... Mijn moeder en ik gingen... bij kerstmis altijd naar de avondviering bij de Karmelitessen in Leopoldsburg. En toen heb ik daar een zuster gezien zitten in een rolstoel. En die straalde een mature anciëniteit uit van een volwaardige, oudere, goede, in goede liefde zuster. En toen was ik van de Karmel. Nele, toen heb ik 2 jaren gemeend, niet dwangmatig, maar een aantrekking gevoeld van dat ik Karmelzuster achter tralie moest worden. Toen ben ik 2,5 jaar om de 3 weken gaan babbelen, lang babbelen in de gastenkamer bij moeder Goretti. Dat was de overste van de Karmel. Ze is nu dood, zalig het moet, een heilige zuster. Ja, mijn weg, mijn zoektocht. Ja, ik durfde die grote sprong van zuster achter tralie niet doen. En zij is, ja, heeft mij daarin begeleid. En dan heb ik in een tekst gelezen van dat Jezus zegt aan Maria Valtorta... Luisteraars zullen Maria Valtorta ook wel kennen. Dat is een zinneres. De boeken van het epos van de Godmens. En in de tekst heb ik gelezen dat Jezus zegt... Maria, Valtorta dan. Ik weet dat je altijd bedlegerig bent geweest... en dat je altijd zuster hebt willen worden. Dat weet ik. Ik ben toch God. Maar wees ervan overtuigd, ik zeg het u, dat het niet altijd... paters of zusters achter tralies zijn die het eerste heilig worden, maar dat het veel eer en vaker slachtofferzielen zijn in de wereld die de hoogste heiligheid halen. En toen heb ik instantimenti gevoeld, dit is voor mij. Dus voor mijn, ik was een slachtofferziel. Dat is zo'n diepe... kennis binnenin, dat is niet omver te werpen. Dat staat pal boven water. Dat is een kennis. Dat heeft niks met menselijke wetenschap te maken. Dat is goddelijke kennis die in mij zat.
Dat u zich herkende eigenlijk in die roeping.
Ja, dit is mijn roeping. Ja. En toen ben ik naar moeder Goretti gereden. En toen heb ik gezegd... mijn roeping is slachtofferziel. En toen heeft moeder Goretti voor de eerste keer gezegd... Chris, hou, niet te vlug van stapel gaan. Er is ook nog zoiets als de seculiere orde van de ordes van de Karmel. En toen ben ik bij mijn eerste kennismaking... heb ik trouwens Marleen Kaars en Nare Frank ontmoet. We zijn samen begonnen bij de Karmel. En daar ben ik in fijn ingegroeid, heb ik mij mee laten ingroeien, ja.
En ja, Chris, om nog even terug te komen op het woord slachtofferziel. Als er mensen, het is wel een begrip en het is een roeping binnen de katholieke kerk, maar mensen die daar misschien niet mee vertrouwd zijn, kan u dat toch een beetje proberen toelichten? Dat hangt ook samen met de waarde van het lijden in de ogen van God.
Ja. U hebt goed geluisterd, Nele, inderdaad. waarde van het lijden ligt helemaal in de rol van en de betekenis van de slachtofferziel. En die staan hoog aangeschreven bij Jezus. Lijden, Nele. Niet alleen lichamelijk lijden, maar ook de lijden van de nacht van de wil en de nacht van de ziel. Dat is geestelijk lijden. Dat kan soms nog droger en harder zijn dan een handicap. Alle lijden opdragen in de kennis van Jezus aanvaardt mijn lijden en hij benut het voor zijn genadekorf.
Het lijden dat wij hier op aarde opdragen, kan God benutten, zegt u.
Ja, en uitdelen om andere mensen genade, die genade te geven, die genade, weer andere genade. Wij zien niet hoe die wegen lopen, maar als we eens bij God zullen zijn in zijn wijsheid, dan zullen we zien hoe dat allemaal gelopen is. Ja, ik weet niet uit welke geestelijke boeken ik die dingen heb, maar...
Het is iets dat ook door vele heiligen wordt beschreven, hè? De aanvaarding, eigenlijk de navolging van Christus ook, hè? Tot op het kruis.
Ja, tot op het kruis, ja. Pater Pio. Pater Pio, die had een vriend, een oudere man, en die was blind. En die ging biechten of spreken met Pater Pio. En het gesprek was bezig en op het laatste zegt Pater Pio... Ja, ik kan u genezen. Je weet dat ik de genade heb om veel mensen te kunnen genezen door Gods hulp. Maar als ik u genees, dan ontneem ik u de grootste parel van uw heiligheid. En die oudere man, die heeft gezegd, laat het maar zo, ik wil blind blijven. Zo wit-zwart is het, ja, zo, nou. Waarde van het lijden, ik kan dat niet... Ja, lijden is op zich, moet je niet zoeken, is niet leuk. Ik zoek het ook niet, maar het overkomt u wel, hoor. Je moet het niet zoeken, het lijden, het overkomt u wel.
Het gaat dus niet om een verheerlijking van het lijden.
Daar nee, gaat het absoluut niet. Nee. Gewoon het lijden van in uw dag of van elke dag, ja, ik weet het niet hoe ik het moet zeggen... Met liefde opofferen. Ja, met liefde. Ja, met liefde opofferen. Als je de waarde van het lijden begrijpt en kent, dan zit er liefde bij, hoor.
En u sprak ook van de liefde die u heeft ontvangen voor de zielen in het vagevuur.
Ja.
Is dat voor u een bijzondere intentie waarvoor u uw eigen lijden opdraagt?
Oh, ja. Ja. Ja, volmondig. Ik doe ook al jaren, ik weet niet meer wanneer ik dat begonnen ben, elke dag op mijn home trainer de novene voor de zielen uit de leidende kerk. Ja, dat zijn alle groepen van de zielen, ja, die er ingeduwd worden en die hopeloos smachten naar het licht van God dat ze nog niet mogen zien, maar wij kunnen hen helpen en zij kunnen ons helpen, maar zij kunnen hun eigen niet helpen. Wij moeten het doen voor hen en dan doen zij het gratuitement voor ons.
De zielen in het vagevuur.
Ja.
Ja. Wilt u daar nog een beetje meer over vertellen? Want dat is een devotie die zeker bestaat binnen de kerk, maar misschien niet even bekend is.
Ja, er bestaan ook veel boeken van, als je een beetje rondzoekt. Maria Shima heeft mooie boeken. Die sprak met de zielen uit de leidende kerk.
En de leidende kerk staat dan voor de zielen in het vagevuur?
Vagevuur, dat is synoniem, ja.
Ja.
Ja. Eugenie van der Leyen, dat was een Oostenrijkse of een Zwitserse. Ja, die spraken allemaal met zielen uit het vagevuur. En die laten missen voor hen doen en die bidden voor hen. hun gebed voor hen. Zelfs een heilige hostie in de heilige mis benutten voor die ziel. Dat verlicht die ziel, omdat zij, die zielen hebben ook niet contact naar elke mens toe. Enkel naar, in deze concrete gevallen, Maria Schima en Eugenie van der Leyen, omdat zij verlicht zijn. Zij, de zielen, hun weg is verlicht naar Eugenie en Maria Schima. Door Gods genade, ja.
En hoe is bij u die liefde eigenlijk duidelijk geworden voor de zielen in het wagenvuur? Hoe wist u dat u geroepen was om tot hen te bidden? Was het gewoon een ingave?
Nee, dat zijn die drie grote pilaren van mijn genade kloppen na de coma. Kracht van gebed, eenheid van gebed, waarde van het lijden in één zinnetje. Dan de liefde voor Jezus. Zo warm, zo gevoelig, zo echt, zo diep, zo... Ja, alsof ik hem zelf gekend heb. En mijn liefde dan voor de zielen van het wagenvuur. Vanaf het moment dat ik wakker was en besefte... Ik heb wat meegemaakt. Ik heb het wel veel weggeslapen, maar ik heb veel meegemaakt. Maar... Dit heeft God me allemaal gegeven. Vanaf het besef dat ik, ja, vanaf het moment dat ik kon begrijpen, ik ben wakker, ik heb dit, dat meegemaakt. En nu ben ik van Jezus. Ja. Toen ik wakker was, toen had ik die gehele genadeklap om te verorberen. Ja, dat zat in mij, ik had dat. Ik heb niet de tunnel gehad in mijn genadeslag, de tunnel van het licht. Maar ik weet niet hoe God het in die maand slapen gedaan heeft. Ik weet, ik heb er geen bewustzijn van mee, maar hij heeft grondig en diep gewerkt. Echt, echt waar. En dat kan niemand mij ooit nog afpakken. Ik leef al in het eeuwige nu, omdat we er al in zitten delen. Ik besefte dat vroeger niet.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene. Nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Ah, 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 ah. hace pasar, Dios no se muda.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Chris Lievaars, die ons al getuigd heeft over de bekering die zij heeft mogen ondergaan op een heel moeilijk moment in haar leven, een heel bepalend moment in haar leven, na een zwaar ongeval waardoor u in een coma bent geraakt en sindsdien ook niet meer kon doen wat u daarvoor allemaal kon doen. Maar op geestelijk vlak is alles anders geworden van u, vanaf die dag. En u spreekt zelfs in termen van, ondanks mijn lijden in de ogen van de wereld, ben ik toch gelukkig bij God.
Ja.
En u zei dat u na uw bekering, nadat u zich door God geraakt heeft geweten, een grote liefde voor Jezus hebt gekregen. En hoe zou u die liefde voor Jezus omschrijven? Wie is de persoon van Jezus in uw dagelijks leven?
Jezus stapt altijd met mij mee. Als ik een tas koffie ga zetten, dan loopt hij naast mij. We zouden bij wijze van spreken, als we gaan eten, een bord meer op tafel moeten zetten, omdat Jezus er ook bij is. Maar zo doen we dat niet bij alles natuurlijk. Maar het is toch heel concreet, hoor. Hem bij u weten, zijn aanwezigheid bij u weten, dat is niet zijn aanwezigheid voelen in alles, maar hij is er wel altijd. En in ons is hij, in onze ziel is hij ook. Maar hij is overal. God is overal. Hoe kan ik toch... Ja, ik weet hem altijd aanwezig, maar het is niet dat ik hem voel, nee. Maar ik wil bij hem zijn en hij is altijd bij mij. Dat is mijn liefde voor hem. Ik weet niet hoe ik het dieper moet kan zeggen.
U sprak daar straks ook over enkele heiligen waar dat u erkenning bij vindt. U sprak over Pater Pio en hoe hij zijn liefde voor Jezus concreet maakte. U sprak ook over de Karmel. U bent seculier karmelites. Kan u dat ook onder woorden brengen, wat u zo aanspreekt in de spiritualiteit van de Karmel?
Wel ja, ik ben na mijn ongeval, ik ben contemplatief. En dat is het woordje van de Karmela. Die diepte en dat mariale, ja, het contemplatieve, kan de diepte niet raken met woorden delen.
Ja. En u leeft dan in verbondenheid ook op een manier met de Karmel? Ja. Zijn dat dagelijkse gebeden? Waaruit bestaat het engagement?
Ik ken al mijn gebeden van buiten. De getijdengebeden doe ik via Radio Maria. Het roze hoedje doe ik via Radio Maria. Thereseke van Lisieux, haar gebed van acte van toewijding als zoenoffer aan Gods barmhartige liefde. Dat zijn geen woorden van deze hemel. Het bronneke van geluk nelen, geen woorden van deze wereld. Dat zijn woorden van Jezus zelf gegeven aan zuster Faustina. Als je dat know it by heart, als je dat van buiten kent, dan bid je met het hart. Hè. Maar er zijn ook geen aardse woorden, die bid je ook anders. Wel nu, ik ken ze van buiten, ik bid al daar sinds de jaren in de 90. Maar ja, Faustina, de Karmelheilige, De karmel, het contemplatieve. Mijn moeder en ikzelf, wij waren de enige gelovigen in ons gezin, feitelijk. En de laatste 30 jaren, ja, hebben we... Ik ben nooit op vakanties geweest, maar ik heb altijd bedevaarten gedaan met mijn moeder samen. En we zijn, ja, op zoveel plaatsen geweest. Een paar keren in Medjugorje, in Rotondo, bij Pater Pio. Bij Johannes Paulus II, Onheiligheid de Paus. Franciscus van Assisi, daar had ik een heimaatsgevoel. Oh, ik ben terug thuis. En de tweede keer toen ik daar kwam in Assisi, op de berg, had ik het niet. Het is door het déjà vu-effect dat dat psychologisch wegvalt, heb ik dat nadien gelezen. Antonius van Padua, waar zijn we toch overal geweest? Met Medjugorje. Ja.
U heeft ook de gelegenheid gehad om Paus Johannes Paulus II,
ja,
te ontmoeten.
Ja.
Persoonlijk.
Ja, ja.
Zou je ook nog iets over willen
weten? Oh, nee. Ik ben blij dat u dat aanhaalt. Ik had... Dat was ook een reis met mijn moeder natuurlijk. En ik had geen brief van de bisschop, omdat, ja, woensdag was het wel de dag van het, de mensen op het Sint-Pietersplein met de pauselijke... Dan zie je de paus. Maar om persoonlijk bij hem te komen, ik had daar niet aan gedacht. En ik had de brief niet bij. En mijn moeder duwde de rolstoel en die... Ja, die verantwoordelijke mannen in hun donkergrijze kostuumpak, die moeten regelen wie bij de paus komt. En die was van ver al aan het wuiven. Kom naar hier. En op ten lange leste kwam die zelf naar ons gelopen. En zo ben ik bij paus Johannes Paulus II geweest. En toen ik mijn eerste blik van dichtbij op hem zachtjes wierp, toen stroomde er liefde en warmte van zijn wangen af. Genade laat zich niet uitdrukken. En toch moet ik het zeggen, in die kinderlijke taal, wat onzin is voor sommige mensen, maar er lekte liefde en warmte van zijn wangen af. En ik durf denken dat hij mijn genadeslag toen ook gezien heeft. Maar dat is misschien een loos denken. Maar ja, ik weet het niet. Ja, dat is... En toen vroeg hij nog Algerië. Hij dacht dat ik een Algerijnse was. En ik zei no, Belgio. Ja, dat vergeet ik nooit.
Ja.
Dat is mijn geliefste, meest geliefde paus gebleven. En ik bid ook, ik heb foto's van hem hangen in mijn living. Ik bid ook elke dag voor hem. Ja, Deo gratias, heel mijn leven. Alles. Dat wil ik nog zeggen. Toeval bestaat niet, Nele. Alles is voorzienigheid. Het kleinste, alles is voorzien. Geregeld, gepland door God.
En u zei ook het Mariale. Onze Lieve Vrouw heeft, ja, ook een bijzondere plaats in uw leven.
Ja, natuurlijk. Ik bid ook elke dag het roze hoedje met jullie mee. Ja, moeder Maria heeft Jezus aan ons gegeven. Hij is onze goddelijke verlosser. Maar wij moeten door mama Maria naar Jezus gaan.
Chris, aan het einde van dit gesprek, het is een zeer mooie getuigenis. Ik denk dat mensen dat ook horen, zoals ik dat zelf mag ervaren. Uw positiviteit, ondanks het feit dat u zoveel heeft moeten afgeven in ogen van de wereld.
Maar ik heb veel teruggekregen, ja.
Ja. Is er nog een woord dat u wilt richten tot de luisteraars? Want iedereen op een andere manier, maar iedereen wordt ook wel geconfronteerd met lijden. Misschien zijn er ook mensen die op dit moment luisteren en die net slachtoffer zijn geworden van een bepaald lijden waar zij echt geen uitzicht hebben waar ze geen horizon zien. Wat zou u willen zeggen tot zo'n mensen?
Als je niet kan huilen, beste luisteraar, omdat uw pijn zo groot is, dan moet je niet huilen. Als je kan huilen, huil dan. Al wat je doet in uw lijden. Zeg gewoon tegen Jezus, God, ik kan het niet alleen. Kom mij ter hulp. En we weten dat hij het lijden al voor ons heeft gedragen, maar nu nog draagt hij het. We moeten gewoon zeggen, ik kan hem niet, Jezus, help mij.
Chris, heel hartelijk dank voor uw mooie, krachtige getuigenis. We blijven zeker verbonden in gebed. En we hopen u zeker nog te horen op Radio Maria en te zien.
Fijn.